Liefde gemeente, namens de Kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. We willen eerst onze ouderen herinneren aan het bejaardenreisje aanstaande woensdag. We willen ieder vragen om 11:15 hier bij de kerk aanwezig te zijn. Dan mogen we ook de eerste huwelijksafkondiging doen van Adriaan Hendrik van der Hel en Anna Lena Braal. En dan mogen we ook u meedelen dat voor de kerkraad afgelopen week geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Bastianne, Willemieke, Dorothea Baan, Adrianus van der Baan, Pieter Willem Hak, Adriaan Hendrik van der Hel, Mark Witte, Ramon Witte, Cornelis Patrick Zoetewij, Neeltje Zoetewij van de Vrie, Frank Zoetewij, Jacoba Antonia Schultz. Als er geen wettige verhindering tegen hen zal worden ingebracht, zal de openbare belijdenis plaatsvinden op Tweede Pinksterdag. En geliefde gemeente, wij willen deze belijdende leden hartelijk aan u de Heere aanbevelen in de voorbeden op weg naar de openbare belijdenis des geloofs. Dan de collecten, die zijn vandaag bestemd de 1 collecte voor de diaconie. En volgende week op Eerste Pinksterdag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Geliefde gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het 6e vers. Gemeente, wij willen ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En daarna willen we lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En we willen dat vanmorgen doen uit het Oude Testament. En wel uit een tweetal boeken. In de eerste plaats uit Numeri, daarvan de hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 10. En dan een tweede gedeelte uit het boek Jozua, en daarvan ook het 14e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 15. We willen ons dus eerst vanmorgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen uit Psalm 130, vers 2. En met aandacht en eerbied luisteren naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Numeri 14, de versen 1 tot en met 10. En Jozua 14, de versen 6 tot en met 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Numeri 14 dus eerst, de versen 1 tot en met 10. Toen verhief zich de hele vergadering en zij hieven hun stem op en het volk weende in diezelfde nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen: Och, of wij in Egypte land gestorven waren, of och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land? Dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkunst en roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En zij zeiden de een tot de ander, laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezicht, voor het aangezicht van de kinderen Israëls, der vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen. En zij spraken tot de ganse vergadering der kinderen, zeggende, het land door het welk wij getrokken zijn om het zelf te verspieden, is een uitermate goed land. En die de Heere een welgeval aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij tegen de Heere niet wederspannig en vrees gij niet het volk deze lands, want zij zijn ons brood. Hun schaduw is van hun geweken en de Heere is met ons, vreest hen niet. Toen zeide de ganse vergadering dat men hen zou met stenen stenigen. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst voor al de kinderen Israëls. En dan willen wij nu verder lezen en wel in Jozua 14... vanaf vers 6 tot en met 15. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal, en Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, zeide tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, de Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden, en ik hem antwoord bracht gelijk het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het hart des volks smelten. Doch ik volhardde den Heeren mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes de diezelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop uw voet getreden heeft u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt den Heere mijn God na te volgen. En nu, zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En nu, zie, ik ben heden 85 jaren oud. Ik ben nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht tot een oorlog en om uit te gaan en om in te gaan. En nu, geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft, want gij hebt het te dienzelfde dagen gehoord dat de Enakieten al daar waren en dat er grote vaste steden waren, of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. De naam van Hebron was eertijds Kiriat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakieten, en het land rustte van den krijg. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in het gebed. En in ons gebed mogen wij gedenken aan broeder Holleman, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, komende week ook weer nieuwe onderzoeken zal ondergaan. We mogen dankzegging doen met Jan-Jaap Bom, die weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. We mogen ook dankzegging doen met onze zuster Van der Boom, dat de uitslagen van haar zoon mochten meevallen, hoewel de zorgen tot hiertoe nog wel aanwezig zijn. Zoeken we samen het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij ook deze morgen weer tot u komen in het gebed. Heren, laat het zo mogen zijn dat ook Psalm 84 de tolk van ons hart mag zijn. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Och dat we hier gekomen zijn met het verlangen van de dichter uit Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Och de lieflijke dienst des Heren aanschouwen. Heren, wat is het dan goed? O, dan is er geen betere plaats om te zijn dan in uw huis, omdat u daar bent. Om daar de lieflijkheden des Heren te mogen aanschouwen. Om op te mogen gaan tot de altaren des Heren. Omdat het zo in ons hart mag leven, Heren. Dat zo de gemeente ook vanmorgen mocht zijn opgekomen. Biddend, uitziend en verlangend naar u. Heren, dan is het zo'n groot wonder dat u zulk een verwachtende ziel niet zal beschamen, Heren. Wie vanmorgen zo naar u uitziet, och, u zult ze op uw tijd ook doen ontmoeten. Gij beschaamt de stille hopen van uw kerk niet. Daarom verwachten wij het ook alleen van u. Heren, gij zijt goed. En gij zijt vol van genade. Gij zijt de rechtvaardige en de heilige. Dat wij ons zo tot u mogen onderwinden te bidden. In die diepe afhankelijkheid. In die diepe eerbied. In die stille vrezen. In dat heilig ontzag voor u. Wilt u daarmee onze harten vervullen. Als wij ook vanmorgen weer tot u mogen komen. En dan bidden wij u om de bediening van uw Heilige Geest. In de verkondiging van uw woord. Heer, want dat hebben we toch allereerst nodig. Dat u dat woord voor ons opent. Zoals u dat eenmaal gedaan hebt voor de discipelen. Zoals u dat gedaan hebt voor de Emmausgangers. En zoals u dat gedaan hebt voor de moorman. Zo hebben we dat allemaal nodig. Op de preekstoel en onder de preekstoel, Heer. Die opening van de schriften. En dat we ze verkondigen mogen, Heer, met beleidschap. Met vreugde in het hart. Met een ernst en een bewogenheid. Heer, geef dat uw woord een scherp snijdend zwaard mag zijn. Dat doorgang gaat tot verdeling der ziel. Een woord dat ontmaskert. Een woord dat afbreekt. Een woord dat beschaamt. Een woord dat er nederwerpt. Dat alles van ons afneemt. Om ons alles uit u te geven. Daarom bidden wij u ook, laat dat woord helend mogen zijn. Laat dat woord vertroostend mogen zijn. Laat dat woord bemoedigend mogen zijn. Laat dat woord een levendwekkend woord van morgen zijn. Voor uw kinderen, maar ook voor hen die onbekeerd zijn. Heren, een woord dat ook een huichelaar mag ontmaskeren. Heren, daarom bidden wij u. Wat wel gezegd is en wat waar is. Ook al kennen we het woord misschien steeds minder. Maar de inhoud blijft waar. Laat uw woord separerend. Laat uw woord onderscheidend zijn. Laat uw woord vanmorgen eerlijk zijn. Heren, opdat we ons niet zouden bedriegen. Want wat zal dat toch zijn, Heren. Als we menen in te gaan. Zoals de eenmaal die vijf dwaze maagden. En we hebben geklopt aan de deur, Heren. En we zullen dan die stem achter de deur horen. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. O, wat zal dat zijn, Heren? En daarom bidden wij u het uit de liefde van het hart, Heren. Wilt u hen die zich bedriegen nog eraan ontdekken voordat het te laat is? Heren, wilt u hen die rustig voortwandelen, die bedrogen worden door de duivel, dat het allemaal wel mee zal vallen. Wilt u vanmorgen toch wakker schudden, Heren? Wij bidden u ook voor uw kinderen. Heren, u weet hoe er geworsteld kan worden. Met zielenvragen, met raadselen. Wilt u ze eens ontknopen? En wilt u gij ook uw kinderen vanmorgen verder leiden op de weg der waarheid? Ze vanmorgen ook bemoedigen vanuit dat woord. Onderwijzen, de weg aanwijzen. Die ze hebben te wandelen. Laat het ook een zegenrijk woord zijn. Boven alles waarin gij, o koning van de kerk, mag schitteren. O, dat onze ogen op u gericht mogen zijn. Heere, dan kent u ook de zorgen die in de gemeente zijn. We denken aan de rouwdragende. Och, Heere, u hebt in de achterliggende tijd zo ernstig in het midden van onze gemeente gesproken. Wilt u bij ons blijven? Blijf bij hen die droef zijn. Heere, die rouw met zich meenemen. U haar verdriet is. Mogen we al die rouwdragende, de weduwnaren, de weduwen, zij die een vader en een moeder verloren hebben, zij die kinderen verloren hebben. Heere, er is zoveel verdriet, stil verdriet. Wilt u vanmorgen ook door uw woord nabij zijn. Denk ook aan hen die in het ziekenhuis zijn. Onze broeder Holleman, wilt u bij hem zijn. Ook als hij ook de komende week weer onderzoeken ondergaat. Heere, sterk hem daarin. Blijf bij hem. Verlaat hem niet. Heere, we mogen uw naam ook hartelijk dankzeggen. Dat u Jan-Jaap Bom weer uit het ziekenhuis hebt thuisgebracht. Ja, dat hij vanmorgen zelfs weer in de kerk mag zijn. Heer, u hebt hem zo wonderlijk nog willen sparen en dragen. Geef ook in zijn jonge hart dat op te mogen merken. En dat hij ook dankbaar mag zijn, dat hij vanmorgen in uw huis mag zijn. Wij bidden u voor Jan-Jaap en voor al de kinderen, dat het woord vanmorgen eenvoudig mag zijn. En dat de kinderen een verlangen mogen krijgen, om ook het leven van Caleb te mogen kennen. Heere, geef dat we het leven van uw kinderen vanmorgen ook mogen schilderen als een leven. Waar we naar uitzien om dat leven te mogen kennen. En dat uw kinderen door dit leven vertroost mogen worden. Omdat gij het gegeven hebt. Omdat Caleb zijn hoop op u gevestigd had. Heere, zo willen wij ook uw naam dankzeggen. U weet ook met welke grote zorg onze zuster van der Boom afgelopen zondag nog in uw huis zat. Heer, en dan hebt u het ook in de achterliggende week voor haar zo wonderlijk gemaakt. Dat die grote zorg die er in haar leven was, gij enigszins hebt willen wegnemen, dat de onderzoeken van haar zoon verblijdend mochten zijn. Ook al moest hij weer in het ziekenhuis worden opgenomen en ligt hij op dit moment nog aan de IC. Maar is zijn toestand stabiel, Heere? En wij bidden u, wilt u bij haar blijven en ook die longontsteking verder genezen. Heer, u weet hoe moeilijk het is als we weduwen zijn om deze dingen alleen te dragen. Sterk haar en dat ze ook in de achterliggende week mocht ervaren dat u van haar af wist. Heere, blijf bij haar. Ondersteun en sterk haar. We mogen uw naam ook dankzeggen dat Marjolein Groeneveld nu weer op haar eigen kan gaan wonen. Heere, dat ze nu in Dordrecht een kamer heeft gekregen. Heere, daarin mogen wij ook uw naam erkennen. Dat u het zo ook verder met haar wel wil maken. U hebt ook ons verblijd met Arnold en u mag het ook met Marjolein beter gaan. Heere, wilt u ook verder alles wel voor haar maken? U weet ook dat we zorgen hebben, ook over Nicole. Wilt u ook bij haar blijven? En geef ook dat er een moment mag komen dat ook zij weer een stap voorwaarts mag maken. Om ook weer in haar gezin te mogen zijn. Gedenk zo al de ouders, Heere, waar zorgen zijn. U kent ze in het midden, die we niet met namen noemen, maar die ook in stilheid verdriet hebben over hun kinderen. Dat is ook hartelijk aan u de Heere mogen opdragen. Dierbare koning, zie zo in gunst en genade op ons neer. Blijf bij de gemeente. Heere, wij hebben het niet verdiend. Om ons kan het ook niet. Maar zie zo in gunst en genade op ons neer. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Liefde gemeente. Er is zo'n heerlijke, goddelijke overeenstemming tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Er is, om het zo te zeggen, een goddelijke eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Spreekt het Oude Testament van de belofte, van de komst van de beloofde Messias. Zo mag het Nieuwe Testament getuigen dat die belofte vervuld is en dat hij gekomen is. En dan lezen we telkens weer in het Nieuwe Testament, gelijk de Heere gesproken had. En zo zien wij die wonderlijke eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar het is niet alleen de eenheid in belofte en vervulling, maar er is ook een zekere eenheid in de opbouw van het Oude en het Nieuwe Testament. Als wij het Nieuwe Testament zien, dan zien wij de eerste vier evangeliën, waar ons wordt verteld hoe de zaligheid door Christus is verworven. Daarin zien wij zijn weg van lijden en sterven, van opstanding en hemelvaart, hoe hij in die weg voor zijn kinderen de zaligheid heeft verworven. Maar dan volgt na de vier evangeliën het boek Handelingen. Dat begint als het ware met de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zien wij hoe het werk van Christus, wat hij verworven heeft, door de Heilige Geest wordt toegepast. En hoe dat dan de kerk gebouwd wordt op het fundament van het werk van Christus. Hoe dat wat hij verworven heeft, mag worden toegepast aan de harten van zondaren. En wij staan vanmorgen dan op Weeszondag op die grens tussen die vier evangeliën. We hebben mogen zien de rondwandeling van Christus en we wachten nu op de uitstorting van de Heilige Geest, dat wat Christus verworven heeft ook toegepast wordt. En daarin zien wij dat Christus niet alleen een zaligmaker is van verwerving, maar ook, zoals we wel vroeger geleerd hebben, de zaligmaker van toepassing. Door zijn geest moet wat hij verworven heeft ook ons eigendom worden. En eigenlijk zie je die gedachten ook terugkeren in het Oude Testament. Daar zien wij de eerste boeken van Mozes, hoe daar beschreven wordt dat de Heere zijn volk uitgeleid heeft. Dat hij beloofd heeft al aan Abraham, Isaac en Jacob dat ze het land Kanaan tot een eeuwige erfenis zullen krijgen. En hoe dan Mozes het volk geleid heeft door de woestijn heen. Maar dan zien wij ook het boek Jozua komen, na de boeken van Mozes, waarin de belofte en de weg gebaand wordt om Kanaan in te gaan. Maar dan zien wij, en dat is die parallelie tussen Handelingen en Jozua, nu moet het land ook nog tot een erfenis ontvangen worden. En bij die overeenkomst, op deze Weeszondag om het zo te zeggen, willen wij dan vanmorgen stilstaan, als wij dat dan getekend zien in het leven van Caleb. Hoe hij de belofte gekregen heeft van een erfdeel in Kanaan, maar hoe die belofte nu ook in zijn leven vervuld moet worden. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En we doen dat aan de hand van de schriftgedeelten die we met elkaar gelezen hebben. We hadden nog meer schriftgedeelten kunnen lezen, want er is nog meer te zeggen over Caleb. Maar dat zal wel in de preek aan de orde komen. Maar ik wil u dan in het bijzonder bepalen bij Jozua 14. En daarvan de versen 13 en 14. Waar we lezen van de ontmoeting tussen Jozua en Caleb. En waar Gods beloften aan Caleb worden vervuld. En dan lezen wij: toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb de zoon van Jefunne Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere de God Israëls na te volgen. We willen schrijven bij deze tekstwoorden: Gods beloften genadig vervuld in het leven van Caleb. En de Heere vervult die belofte in de weg van geloof, bestrijding en volharding. Gods beloften genadig vervuld in het leven van Caleb. En God vervult zijn belofte in de weg van geloof, bestrijding en volharding. En we willen daarvan gaan zingen met elkaar uit Psalm 138 en daarvan het tweede en het vierde vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. In deze twee versen hebt u het leven van Caleb en al Gods kinderen getekend. Psalm 138, de versen 2 en 4. Thank you. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God te waren, was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers na het amen der prediking. Gods beloften, genadig vervuld in het leven van Caleb. En God vervult zijn beloften in de weg van geloof, bestrijding en volharding. Liefde gemeente, in het bijzonder ook jullie kinderen, jongeren. Ik hoop dat je vanmorgen bij het luisteren naar een gedeelte uit het leven van Gods kinderen en hoe de Heere in dat leven zo genadiglijk wilt werken, dat er vanmorgen in jullie hart, kinderen, jeugd ook, maar ook ouderen, een verlangen geboren mag worden. Heere, mag ik ook dat leven van Caleb kennen. Ja, mag ik de God van Caleb kennen. Want wie hem kennen mag, vindt het leven. Ook al gaat het vaak door de diepte heen, toch wil Gods kind dat leven nooit meer kwijt, omdat het leven is uit God en aan God verbindt en straks eeuwig bij God doet wonen. Ik hoop dat u zo en ik hoop dat jullie en ik hoop dat ik ook persoonlijk zelf dat leven meer en meer mag beoefenen. De Heere geeft het ons door de toepassende werking van zijn Heilige Geest vanmorgen te beleven. God vervult zijn beloften door de weg van geloof, bestrijding en volharding. Geliefde gemeente, in onze gedachten zien wij het volk Israël dat uitgetrokken is uit Egypte, gekomen aan de landsgrenzen van het beloofde land. Wat heeft de Heere toch aan dat volk zo heerlijk betoond, dat hij het waar maakt wat hij beloofd heeft aan zijn voorvaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, dat zij het land Kanaan zullen krijgen tot een eeuwige erfenis. En door een machtige arm heeft hij dat volk in hun nood verlost van de Egyptenaren. En wat heeft hij het heerlijk willen leiden die 2 jaren op weg naar Kanaan. De kinderen weten het wel hoe dat de Egyptenaren omgekomen zijn in de Schelfzee. Hoe de Heere zulk een heerlijke muur gemaakt had van water, waardoor het volk kon ontkomen. Maar hoe de Heere ook het zoute water te Mara in zoet water heeft veranderd. Hoe dat ze ook gedronken hebben uit de steenrotsen. Hoe de Heere daar dagelijks manna deed nedervallen. En hoe dat ze ook kwakkelen te eten kregen. De Heere, hij heeft zo goed voor dat volk gezorgd. Hij heeft ze bewaard tegen de vijanden die ze wilden verhinderen. En nu, na een kleine 2 jaar, zijn ze dan gekomen aan de landsgrenzen van Kanaan. En dan zegt de Heere door de mond van Mozes tegen zijn volk: zie, de Heere, uw God, heeft het land gegeven voor uw aangezicht. Trek op. Bezit het erfelijk gelijk als de Heere, uw vadere God, tot u gesproken hebt. Vrees niet, ontzet u niet. Dan zegt de Heere dus tegen het volk: nu mogen jullie ingaan in het land der beloften. Neem het land erfelijk in bezitting, wat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob. En ik heb tot jullie gezegd bij de berg Sinaï: ik ben de Heere, uw God. Vertrouw op mij, vrees niet, ontzet u niet en neem het land in, het goede land, het land dat ruim is, het land dat vloeiende is van melk en honing. En zo zegt de Heere: treed de landsgrenzen binnen en vertrouw daarbij op mij, verwacht het van mij. Ik heb u uit alle benauwdheid geholpen en ik zal u nu ook helpen om dat land erfelijk te gaan bezitten. Vrees niet, zie op mij, en wie op mij vertrouwt, die zal geen kwaad deren. Wat zou je dan denken, kinderen? Als je dan ziet wat de Heere in die achterliggende jaren gedaan heeft. Ze zo wonderlijk verlost uit Egypte. Zo wonderlijk door zijn milde vaderlijke handen onderhouden en bewaard. Dan zou je toch zeggen, niet waar kinderen, dan gaan ze toch direct. Als de Heere dan zegt, nu ligt het land dat ik beloofd heb open. Ga nu in het land, ik ben met jullie, vrees niet, ontzet je niet. Dan zou je toch verwachten dat ze in vreugde het land ingaan, vertrouwend op de Heere. En wat gebeurt er dan? Dan komt het volk naar Mozes. En dan zeggen ze, Mozes, dat kan zomaar niet. Mozes, dat gaat zomaar niet. Zou het niet beter zijn, Mozes, dat we eerst wat verspieders zenden, die dat land wat gaan onderzoeken en kijken hoe sterk dat die vijand wel is, en of dat die vijand niet te sterk voor ons is? Zou het allemaal wel kunnen dat wij dat land veroveren? Is dat niet diep beledigend voor de Heer? Dat zijn volk zo reageert. Als de Heer daar zo krachtig zegt, treed het land binnen, vertrouwt op mij. En dat het volk dan zegt, ja, maar dat gaat maar niet zomaar. Wij moeten het eerst eens verspieden. En we moeten eerst maar eens overleggen of wij wel in staat zijn om dat te veroveren. Oh, wat moet dat voor de Heere geweest zijn, geliefde gemeente, dat zijn volk, dat hij in die achterliggende jaren zo trouw had bewaard en ondersteund en beschermd, dat dat volk zo hard leers is, dat het zo in ongeloof en wantrouwen, eerst voordat ze het woord van de Heere gelooft, eerst wel eens wil weten hoe de zaken erbij staan en verspieders wil zenden. Ze durven het niet te wagen met de Heere en zijn woord. Zou het niet naar recht geweest zijn dat de Heere gezegd heeft, terug de woestijn in. Denk je dat ik aan jullie dat land geven zal? Dat had recht geweest. Maar wat zien wij dat de Heere hier langmoedig is met dat volk. Want hij geeft Mozes toestemming om verspieders uit te zenden, omdat het volk dat nu zo traag is, weer moed te geven. Hij zegt, stuur ze maar, Mozes, en dan zullen ze zeker met een goed bericht terugkomen. En Mozes, hij zoekt 12 mannen uit. Niet zomaar mannen, want je kunt niet iedereen met zo'n belangrijke taak belasten. En de Heere die zegt ook duidelijk, het moeten mannen zijn die leiding geven aan een stam. Mannen die in staat zijn om die hoogstgewichtige taak van het verspieden van het land te kunnen doen. Mensen met een scherp inzicht, mensen met leiderschap, mensen waar je op kunt vertrouwen als ze terugkeren met hun boodschap. En zo worden dus niet de eerste, de beste weggestuurd, maar vooraanstaande, leidinggevende, wijze mannen. En ze krijgen ook heel duidelijk een taak van Mozes. Ze moeten dat land bezien en ze moeten het goed in zich opnemen. En Mozes zegt vooral, let op hoe vruchtbaar het land is. En dat het werkelijk een land is dat overvloeit van melk en honing. Maar daarnaast moeten ze ook letten op de versterkte steden, hoeveel soldaten er zijn, zodat het volk zich ook kan voorbereiden op de strijd die hen staat te wachten. Maar toch, Mozes, hij legt al de nadruk op, en als je thuis nog eens naleest, dan zul je dat wel zien, met name, hij zegt het 3 keer, vertel met name aan het volk straks wat je gezien hebt als het gaat over de vruchtbaarheid van het land, opdat het volk ernaar mag verlangen om in die zegeningen te delen. En onder een van die verspieders is Caleb, uit de stam van Juda, de zoon van Jefunne. En Caleb, onze kinderen die weten dat misschien wel, maar die heeft wel een hele aparte naam. Want Caleb betekent in het Hebreeuws hond. Je zou denken, ja, wie geeft zijn kind nou die naam, hond? Dat doe je toch zomaar niet. Nou, mogelijk moeten we hier misschien denken dat die ouders in het bijzonder een herdershond op het oog hadden, die onmisbaar was voor een herder, voor het bewaren van de schapen. Caleb, hij is de zoon van Jefunne. En Jefunne, dat is een heerlijke naam, want die betekent de Heere wordt verzoend. Of ook wel, door wie de weg wordt gebaand. Dat weten we dan over de namen en de afkomst van Caleb. Maar er is nog één vraag die rijst bij de uitleggers. En dat is wel de toevoeging die wij tegenkomen in het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in Jozua 14, vers 6. Want daar wordt van Caleb gezegd dat hij heet de zoon van Jefunne de Keniziet. En daar hebben de verklarers zich wel over gebogen. Wat zou dat kunnen betekenen? Wel, de Keniziet, dat wijst naar Genesis 15, vers 19. En dat geeft een volk weer wat woonde in het land Canaan. Het land dus wat ze op het punt staan om te gaan veroveren. En nou verschillende uitleggers hierin van, wat betekent nou die toevoeging de Keniziet? Betekent dat nou, dat is de ene mogelijkheid, dat het geslacht van Caleb, Jefunne, afkomstig is van een heidense tak, van niet-Israëlitische oorsprong, en dat zij later door hun huwelijk als het ware in het volk Israël zijn opgenomen, en dat hij zo een plaats kreeg in de afstammelingen van Hezron? Of zou het ook zo kunnen zijn dat de Keniziet betekent dat het voorgeslacht van Caleb een geweldige overwinning gehaald heeft op de Kenizieten, en dat het een soort erenaam is, hij die de Kenizieten heeft overwonnen? Wel, we laten de keuze maar open. We weten het niet precies. God noemt hem hier Caleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet. Hij is ook zo'n belangrijk man die wordt uitgekozen, zo'n oudste uit de stam van Juda, om met de anderen naar Canaan te gaan om het te gaan verspieden. En ze doen er 40 dagen over. Het is een lange tocht die ze maken door het beloofde land Canaan. Een tocht niet zonder gevaar. En je kunt wel begrijpen, gemeente, dat het volk Israël wel met belangstelling uitziet. Wat zal het rapport zijn? Wat zal het verslag zijn van deze verspieders als zij straks terugkomen van hun missie? Wat zullen zij ons te vertellen hebben? Je kunt je wel voorstellen dat zelfs ook de kinderen elke keer weer naar de grenzen van het land gelopen zijn en gekeken hebben, komen ze al terug? Want zullen wij wel in dat land in kunnen gaan? Oh, het hangt zo af van die boodschap die gebracht gaat te worden. En dan is er één die zegt, zie, daar komen ze aan. En in gedachten zien wij als het ware het volk naar de grenzen toe lopen, naar de rand van de legerplaats. En daar zitten ze in afwachting. Daar komen ze aan, de verspieders. En ze kijken scherp. En dan zien ze het. Ze hebben wat bij zich. En wat hebben ze bij zich? Wel, grote trossen druiven. Mannen dragen ze op stokken, waaraan die grote trossen druiven hangen. En ze hebben ook nog allerlei andere vruchten bij zich. Granaatappelen en vijgen. En ze roepen het uit, voorwaar, het is een land van melk en honing vloeiende. En de verspieders zeggen, het is waar wat de Heere gezegd heeft. Het is waar, het is een land dat zeer vruchtbaar is, een rijk gezegend land. Maar, het is een land dat zeer sterk is. Een land met ommuurde steden. Ja, er wonen zelfs reuzen in het land. Enaks kinderen. En het is eigenlijk voor ons onmogelijk om het in te nemen. De vreugde om de zegeningen die ze zagen slaat om in droefheid en er komt gemor onder het volk. De teleurstelling is van hun gezichten af te lezen. Iedereen begint te praten en te roepen. We kunnen toch niet dat land in, zie je nou wel, we hadden het altijd al wel gedacht. Wat een onoverwinnelijke moeilijkheden komen op ons af. En er dreigt opstand uit te breken onder het volk. Je ziet ze als het ware, die hele emotionele oosterlingen, hun bruine ogen fonkelen van woede en teleurstelling. En dan staat Caleb op, samen met Jozua. Je kunt het lezen in hoofdstuk 13. En hij treedt naar voren. En hij probeert het volk te stillen. Hij wenkt ze en zegt: zwijg en luister. En dan komt hij met die heerlijke boodschap, Caleb. En hij zegt het tot dat volk: laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten. Want wij zullen het voorzekerlijk overweldigen. Daar staat hij manmoedig voor dat volk. En hij roept dat volk toe en hij zegt tot dat volk: wij zullen het voorzekerlijk overweldigen. Want de Heer heeft toch tot ons gezegd: trek op en vrees niet, want ik ben met u. Wij zullen het voorzekerlijk overweldigen. En dat is de taal des geloofs, geliefde gemeente. Dat waagt het volkomen met het woord van de Heer. En dat zegt het ook: wij zullen het voorzekerlijk overweldigen. En je hoort als het ware de smalers en de spotters zeggen tegen Caleb: Caleb, hoe kom je bij die geloofstaal dat wij het voorzekerlijk zullen overweldigen? Heb jij dan niet gezien die dikke muren van Jericho? Heb jij dan niet al die belegerde steden gezien, die vestingsteden? Heb jij dan niet gezien hoe talrijk en groot het leger is? Jij hebt toch ook die reuzen gezien, die Enaks kinderen? Hoe kom je daarbij om dat te zeggen? Wat heb jij voor bewijzen dat wij zullen overwinnen? Wat ik heb, zegt Caleb, dat is het woord van God. Het naakte woord van God, niets meer en niets minder, maar dat woord, dat is het waarop ik houvast heb. Dat woord is waar ik moed uitgrijp. Dat woord is een woord dat het waard is om geloofd te worden, want het is het woord van de levende God. Het is woord van de betrouwbare Heere die het beloofd heeft aan onze vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En zo zal ook vele eeuwen later Nehemia getuigen, als hij bespot wordt door de vijanden Sambalat, Tobia en Gesem. Dan staat er ook: toen gaf ik hun het antwoord en zeide: God van de hemel zal het ons doen gelukken. En wij zullen zijn knechten zijn en zullen ons opmaken en bouwen. Ook hij mocht zijn smaders het antwoord geven: de Heere zal het ons doen gelukken en wij zullen voorzeker het land overweldigen. Dat is de taal des geloofs, zoals ook onze Heidelberger daarover spreekt. Geloof, dat is een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest werkt door de prediking van het Heilige Evangelie in het hart. Later zal ook Caleb dat zeggen tegen Jozua, dat de Heere het was. We lezen het in Jozua 14 en daarvan vers 7. Gelijk als het in mijn hart was. Dat was geen verstandstaal van Caleb, maar dat was de taal des geloofs gewerkt door de Heilige Geest diep in zijn hart. Dat Gods beloften onwankelbaar vast en zeker zijn. Ook al staat daar dan een heel volk tegenover. En al staat daar dan Enaks kinderen tegenover. En al staan daar dan steden met muren die onoverwinnelijk lijken tegenover. Dan mag het wel eens zijn in het hart van Caleb en al Gods kinderen. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Verlaat mij op den Heer, al wil ik mij door een oorlog dwingen. Ik leg mij gerust hierop neer. Waarop? Op dat woord van de Heer. Vrees niet, want ik heb het land u gegeven. Dat is de taal des geloofs. In die weg gaat God zijn woord vervullen. Maar wie de Heere gelooft en wie de Heere voor een waarmaker houdt, en die het waagt met de beloften des Heeren, die zal te maken krijgen met strijd en bestrijding van alle kanten. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. God vervult zijn belofte. In de weg van bestrijding. Want daar komen plotseling, als Caleb gesproken heeft, ineens 10 verspieders daar dwars tegenin. Maar de mannen die met mij opgetrokken waren, zeiden: wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van dat land. Waar komt die bestrijding vandaan? Van dat geloofsgetuigenis van Caleb, niet in de eerste plaats van de wereld, maar van zijn eigen broeders. Het zijn zijn medeverspieders die dat heerlijk geloofsgetuigenis van Caleb verdacht maken. En hoe doen ze dat? Door een kwaad gerucht voort te brengen. En zo doet de duivel het nog steeds, geliefde gemeente. Hij werkt ook in de gemeentes van de Heere, onderling door laster, door verdachtmakingen. En zo wordt het geloofsgetuigenis van Caleb bestreden. O, wat zien wij dat de duivel in zijn tactiek nooit verandert. En dat is altijd leugen, verwarring en lastering te zaaien. Want wat doen zij? Zij gaan het overdrijven. Ze gaan wat ze gezien hebben in waarheid, in onwaarheid veranderen. Want ze zeggen: we hebben Enakskinderen gezien. Maar nu gaan ze zeggen dat alle mensen Enakskinderen zijn. Lees dat maar thuis nog in het 32e vers van hoofdstuk 13. Dan zeggen ze dat al het volk Enakskinderen zijn. Zie je wel, zo werkt de duivel. Hij gaat de waarheid verdraaien. En hij gaat zeggen dat alle steden versterkte steden zijn. En dat de mensen zoveel zijn dat ze in sprinkhanen zijn als menigte. En wat zeggen zij? Om het hart van het volk week te maken, dat Israël, wanneer ze zullen optrekken, gedood zullen worden. En dat hun vrouwen en kinderen in slavernij gebracht zullen worden. En zo probeert de Satan door middel van deze 10 verspieders het geloofswoord van Caleb verdacht te maken. Zodat het niet geloofd wordt. Zodat het aan alle kanten bestreden wordt van binnenuit. Ze geloven Caleb niet. Maar ten diepste geloven ze de God van Caleb niet. Ze komen in opstand tegen Mozes. En daarin ten diepste in opstand tegen de levende God. En dan hebben ze de hele nacht zitten wenen, dat volk, van bittere teleurstelling. Ze weten niet hoe het moet. Ach, en dan zien wij de volgende dag Caleb opnieuw. En wat tekent dat toch het ware geloof van Caleb? En zijn liefde tot God en tot zijn volk. Want wat doet Caleb de volgende morgen? Als hij ziet hoe dat het volk in de greep is van het ongeloof. Als hij ziet hoe dat het volk de hele nacht geweend heeft. Omdat ze het woord van die 10 verspieders geloofd hebben. En dan zie je zo de vrucht van dat ware leven des geloofs in Caleb. Want Caleb gaat niet boven die mensen staan. En hij is ook niet verbitterd omdat ze hem niet geloven. Maar wat doet hij? Hij neemt zijn kleed en hij scheurt het. als een teken van smart. Het raakt hem zo diep dat het volk van Israël de Heere niet gelooft. Het smart hem zo dat het volk de Heere zo voor verdacht houdt. En mag ik dat eens vragen, kind van God, heb je daar nou ook zo'n smart over? Dat er nog zoveel in het midden van de gemeente en daarbuiten nog onbekeerd zijn, die dat woord van de Heere niet geloven. Heb je ook wel eens smart over degene die je belasten? Heb je er smart over dat ze het werk van God verdacht maken? Caleb, hij is een kind van God. En hij heeft er smart over en hij scheurt zijn kleding. En het is opnieuw de liefde tot God en zijn woord die hem opnieuw hoort spreken. En hij gaat opnieuw tot dat volk spreken en hij zegt samen met Jozua tot dat volk: het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal het ons geven. Een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij toch niet tegen de Heere wederspannig, vrees gij toch niet het volk van dat land, want zij zijn ons brood en hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons, vrees niet. O, die woorden van die twee trouwe gezanten, Caleb en Jozua, het is een preek op zichzelf. Het is een roepstem, de Heere zal ons helpen. Maar de Heere kan ons alleen helpen, om het zo te zeggen, zegt Caleb. Als wij op hem vertrouwen, wees toch niet langer wederspannig tegen dat woord. Maar geef je nou eens onvoorwaardelijk aan dat woord van de Heer over. Vertrouw nou eens op wat hij beloofd heeft. Zie nou toch eens op zijn almacht, die ons zo wonderlijk uit Egypte geleid hebt. Zie toch eens op zijn vaderlijke zorg, waarmee hij ons in die 2 jaren heeft omringd. En dan weer die taal des geloofs. Want wat zegt die jonge mensen van die Enakskinderen? Hij zegt het, want zij zijn ons brood. Hij zegt het zijn overwonnen vijanden. We zullen ze opeten zoals we brood opeten. Geen enkele vrees in het leven van Caleb, ziende op de Heere. Zij zijn ons brood, zegt hij, en hun schaduw is van hen geweken. Dat wil zeggen, schaduw dat ziet op bescherming. Niemand zal voor dat volk zorgen, zegt hij, want de Heere is met ons. Je hoeft niet voor ze te vrezen, want God is aan onze zij, vrees niets. Calvijn die zegt zo mooi bij deze woorden van Caleb en Jozua: ze overreden hen dat zij vertrouwend op Gods beloften niet behoefden te twijfelen dat ze het land Kanaan zullen binnengaan. Het leeft zo vast bij Jozua en Caleb. Dit weet ik vast, God zal ons nooit begeven. Niets maakt onze ziel vervaard. En zo staan ze daar weer, die volgende morgen, te prediken tegen het volk van Gods trouw. En het volk oproepen zich te bekeren. En de Heere voor een waarmaker van zijn woord te houden. Maar wat zien wij dan? Hoe heerlijker het geloofsgetuigenis mag zijn van deze twee mannen, des te meer neemt de bestrijding ervan toe. Hoe feller dat het verzet wordt, want kinderen, als het niet in de Bijbel stond, dan zou je het niet geloven. Maar de vijandschap tegen dat evangelie kan door de huisgenoten zo sterk zijn, dat ze zelfs stenen opnemen. En ze zullen Caleb en Jozua doden door steniging. Kan dat? Kan je eigen volk je stenigen omdat je zegt dat je vast moet houden aan Gods belofte, dwars tegen alles in? Kan je om zo'n heerlijk geloofsgetuigenis gestenigd worden door je eigen volksgenoten? De Heere laat hier zien dat de vijandschap tegen het evangelie zo sterk zijn, dat je eigen volksgenoten je zullen doden om die stem van het evangelie tot zwijgen te brengen. Maar gemeente, wie Gods oogappel aanraakt, raakt hem zelf aan. En wat zijn dan toch Gods kinderen veilig? Want je zou denken, jonge mensen, dan wordt sterven. Je zou toch denken, jonge mensen, wie is daar tegen bestand? Als je dan met z'n tweetjes staat tegenover een woedend volk met stenen in de hand. Nou, zeg dan maar eens. Dan wordt dat toch gewis en zeker omkomen. Maar nou moet je eens opletten, jongens. Wie de Heer is. En dat het echt waar is. Die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. In de veilige armen van God. Want als daar dat woedende volk, die honderdduizenden mensen, daar naar de stenen van de woestijngrond grijpen en in handen nemen om Jozua en Caleb te doden, om het getuigenis van de levende God, dan lezen wij: en de heerlijkheid des Heren verscheen. God waakt voor zijn kinderen en in een ogenblik ziet dat volk. God is aan hun zij. De heerlijkheid van God verschijnt. En al de stenen vallen uit hun handen. En het volk keert naar hun tenten weder. En dan gaat God het voor zijn knechten opnemen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de volharding. Want wat zegt dan de Heere? Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest in hem geweest is en hij volhardt mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was. En zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Dan gaat de Heer het hier voor zijn kind opnemen. En dan gaat de Heer een getuigenis geven van wie Caleb is. En dan zegt de Heer: ik bewaar hem. Hij is de mijne, omdat een andere geest in hem was. De geest des geloofs. De Heilige Geest had in zijn hart dat geloof gewerkt om het met mij te wagen, om op mij te vertrouwen, omdat hij vol hart heeft mij aan te kleven, om mij na te volgen, te midden van al de bestrijdingen. Dat is het levensgeheim van Caleb. Een andere geest, een geest des geloofs in hem, die hem staande hield te midden van de bestrijdingen. En dat duidt de Heere aan met dat woord volharden. Hij heeft volhard mij na te volgen. En wat betekent dat nou, volharden? Is dat iets wat je zelf kunt? Weet u wat in het Hebreeuws volharden is? Wel, het Hebreeuwse grondwoord betekent achter God aangaan. Dat is volharden. En dat is wat je ziet, kinderen. Wat Caleb deed. Hij bleef achter de Heere aangaan. Dat is nou het geheim van Gods kinderen. Wat er ook op afkomt. En wat er ook aan gevaren en aan bestrijding is. Wat doen ze wel? En dat doen jullie toch eigenlijk ook, kinderen. Als er gevaren dreigt, wat doe je dan? Dan ga je achter je vader lopen. Dat is nou volharden. Dat is achter je vader lopen. Dat is achter hem schuilen. Dat is hem volgen. Wat er ook op afkomt, dat is achter hem blijven. Dat is volharden. Dat is zijn voetstappen volgen, welke weg dat ook is. Dat is hem aankleven, dat is bij hem blijven, dat is volharden. En in het Nieuwe Testament geeft dat ook weer een ander aspect weer. Namelijk in het Nieuwe Testament betekent het Griekse woord voor volharden het eronder uithouden. En dan begrijpt u wel wat dat betekent onder de verdrukkingen en onder de moeite het uithouden. En dan zie ik in mijn gedachten, jongens, om het voor jullie ook duidelijk te maken, een beeld van een brug. Zo'n brug door zo'n ravijn waar je van die pijlers ziet. En dan zegt dat Griekse woord dat volharding nou eigenlijk het beeld is van zo'n pijler waarover dat zware verkeer gaat. En dat verkeer dat drukt dan op die pijlers. En zo is dat ook in het geestelijk leven. Dan kunnen die moeiten zo drukken op die pijlers. En dan blijft die brug staan omdat die pijlers eronder staan. Maar nou een vraag. En die moet je eens proberen te beantwoorden, jongens. Wat is nou het geheim van een pijler? Zit dat geheim van die pijler zijn kracht in die pijler zelf? Kan die pijler het uithouden als daar zware lasten op liggen van druk verkeer? En ik hoor jullie al denken, nee dominee, die kracht zit niet in die pijler zelf. Maar waarin dan? Wel in het fundament waar die pijler op staat. Hoe kun je volharden? Waar ontleent die pijler nou zijn kracht aan? Wel aan de grondslag waar die op staat. Want als die pijler bij wijze van spreken op drassige grond zou staan, zou die brug nog inzakken, hoe sterk dat die pijlers ook zijn. Maar die pijlers ontlenen hun kracht aan de rotsbodem waarop zij staan. Nou, dat is nou een beeld van het volharden. Volharden, dat is staande blijven als een pijler, te midden van de verdrukkingen. Maar die volharding vindt zijn fundament in Christus. De rotssteen waarop zij vertrouwen, dat is nou volharden. Dat is vertrouwen op de Heere, op hem die zijn woord waar maakt. Dat is nou leven uit die levensfontein. In hem kun je volharden tegen de zwaarste bestrijdingen die op een ziel afkomen. Zo alleen kon Caleb staande blijven terwijl de stenen op hem afkwamen. Terwijl de hoon en de spot gekomen is, kon hij het volhouden. En nu? Nu krijgt hij van de Heer een bemoediging. Caleb, je zult niet alleen ingaan in het land der beloften, maar Caleb, ik geef jou nu al aan waar je zult wonen. Je krijgt van mij al de plaats toegewezen. Hebron zal de plaats zijn. Wat een bemoediging van de Heer voor deze Caleb die mocht volharden, die mocht stand houden te midden van alle moeite. Maar geliefde gemeente, de Heere onderhoudt zijn kinderen en hij geeft ze bemoedigingen. Maar dan gaat de reis verder. En dan moet je eens op gaan letten. Caleb, hij moet mee terug de woestijn in. Het volk wordt gestraft vanwege het ongeloof. Ze moeten terug, 40 jaar lang moeten ze weer gaan zwerven. En de Heere heeft het gezegd. En alle mannen, ouder dan 20 jaar, zullen in de woestijn omkomen en niet beërven. En wat zal dat bij vernieuwing voor Caleb een beproeving zijn, als hij elke keer weer iemand ging begraven. In die 40 jaar lang kwam daar de duivel. En zei Caleb, weer een vriend van je gestorven, weer een leeftijdgenoot ten grave gedragen. Niemand van je familie leeft er meer, Caleb. Ze zijn allemaal omgekomen. Denk jij dat jij dan niet zult sterven in de woestijn? Denk je nou echt dat het waar is dat er maar 2 mensen over zullen blijven van al die 100.000 en dat jij er daar 1 van bent, Caleb? Wat een beproeving. Wat een schudden aan het leven van Caleb. 40 jaar lang telkens ziet hij ze om zich heen sterven onder het oordeel van God. En elke dag mag hij het leven ontvangen. En elke dag weer moet hij zich vastklemmen aan dat woord van God. U hebt het beloofd toch, Heere, dat ik in mag gaan. U hebt het toch gezegd, Heere, dat ik erven zal, Hebron. Heere, maar het duurt zo lang. 40 jaar lang. En dan komen ze aan de grenzen. En dan moeten ze het land gaan veroveren. En we weten, het is strijd rondom Jericho. De strijd van Ai. 5 jaar lang zijn ze al aan het strijden. En denk je niet dat daar opnieuw die beproeving gekomen is in het leven van Caleb? Straks zal er nog een pijl van een Ai-inwoner je doden. Straks zal er nog een Amalekiet een hakbijl trekken en je neerslaan in de strijd. Denk jij nou echt dat je in Hebron komt? En hij volhardde. En hij volhardde de Heere na te volgen. Alleen met dat ene woord Caleb. Ik zal je geven, Hebron. Ik zal je nabij zijn. Heere, zal het dan echt waar zijn? Ja, Caleb, vertrouw op mijn woord. Oh, en dan kon Caleb weer verder de strijd in. 45 jaar lang heeft hij geworsteld met de vervulling van de beloften. En dan breekt het moment aan dat het land verdeeld zal worden. En dan zien we Caleb naar voren treden. En daar staat Caleb tegenover Jozua. En dan brengt hij hem in herinnering. En we hebben het met elkaar gelezen. En lees het thuis nog maar eens over, gemeente. Het is zo'n kostelijke ontmoeting tussen Jozua en Caleb. En dan gaat Caleb vertellen wie de Heer is en wat God beloofd heeft. En dan zegt hij, Jozua, het kan niet anders, jongen, dan dat je me dat land moet geven. Want God heeft het mij beloofd. Dan staat hij pleitend op het woord van God. God heeft mij Hebron beloofd, Jozua, door de mond van Mozes. Oh, en dan valt ook Jozua. En dan zegt hij, ja, Caleb, God is een waarmaker van zijn woord. En hij zegent hem en hij geeft hem Hebron ten erfdeel. En is dan de strijd voorbij? Nee. Want dan moet Caleb de laatste strijd nog gaan strijden. Want dan moet hij Hebron nog gaan veroveren op de Enaks kinderen. En dan is daar zijn verlangen en we horen het hem zeggen in het 12e vers. Of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken is. Dan is hij zelfs bij het einde van zijn leven nog vol heldenmoed. En dan wil hij in de kracht des Heeren ook die laatste vijand, de Enaks kinderen, in de naam des Heeren overhouden. Dan heeft Enaks kinderen vijanden van buiten. Hij had te maken gekregen met vijanden van binnen. Zijn eigen volk wilde hem stenigen. Maar ook de Enaks kinderen, tot op het laatste toe hebben ze gestreden tegen Caleb om hem te verhinderen dat Gods beloften vervuld zouden worden. Maar uiteindelijk lezen wij in hoofdstuk 15, het 14e vers. En Caleb verdreef vandaar de 3 zonen van Enak. En toen mocht Caleb ontvangen, na een leven van geloof, na een leven van bestrijding, na een leven van volharding, Hebron ten erfdeel. En toen heeft hij het mogen zingen. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis het deel mijns bekers wezen. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Zo heeft de Heere zijn woord vervuld in het leven van Caleb. O gemeente, zien wij het, hoe de Heere leidt in het leven van zijn kinderen. Hoe hij de heerlijke belofte van het erfdeel geeft. Maar hoe het verkregen wordt in een weg van bestrijding. Door vijanden van binnen en vijanden van buiten. Hoe de Heere telkens weer zijn kind bemoedigt. Het zal waar zijn, mijn kind. En straks zult gij erven wat ik u beloofd heb. Het hemels koninkrijk daarboven. Als die laatste vijand de dood, het Enaks kind, teniet gedaan zal zijn. Dan zult ge erven. En dan zult ge het mogen ontvangen. Caleb, hij is vanmorgen voor ons een heerlijk bewijs hoe de Heere zijn belofte vervult in het leven van zijn kinderen. Maar er zit ook zo'n aangrijpende zijde in. En toen ik vanmorgen nog zo even zat te mediteren over deze dingen, toen dacht ik ook, elke preek heeft toch ook, en elke bladzijde van Gods woord heeft toch elke keer weer die ontzaglijke ernst in zich gemeend. En ik hoop dat je het ook vanmorgen weer voelen mag, voor degenen die dat leven des geloofs niet kennen. Die zijn omgekomen in de woestijn. Zo ver meegekomen tot aan de grenzen van Canaan. Gemeend als je erover denkt en mediteert. O, dan huiver je erbij. En God verhoede het, geliefde gemeente, dat er vanmorgen zullen zijn die met het volk Egypte uitgeleid zijn. Uit de steenrots gedronken hebben, van het manna gegeten hebben, maar die toch aan de grenzen niet mee kunnen gaan. Waarom niet? Omdat die geest van Caleb niet in hen was. Omdat dat geloof in het vertrouwen op Gods belofte niet in hen was. Omdat ze niet volhard hebben de Here na te volgen. Waarom niet? Omdat ze ten diepste geen afscheid genomen hebben van Egypte. Want het volk, al de volk, inwoners van Israël, ze hebben het allemaal gezegd, laat ons wederkeren naar Egypte. En daarom, geliefde gemeente, onderzoek het toch, of je afgesneden bent van Egypte, van die oude Adam, dat je die hartelijk vaarwel gezegd hebt, om als die nieuwe plant ingeënt zijn, in die tweede Adam. Ken je dat leven van Caleb? Dwars tegen alles in, vasthoudend aan Gods beloften. Dan voel je toch wel, geliefde gemeente, dat het leven des geloofs geen zaak is van het verstand alleen. Want hoe zal dat kunnen vasthouden? Hoe zal dat oortje kunnen leiden in de hevige stormen van de beproeving? Dan zul je toch omkomen. Dan zul je niet staande blijven. Als die Enakskinderen komen, als je volksgenoten komen, gemeenteleden komen, om het werk Gods te bestrijden. Och, als het een verstandsgeloof is, dan zal het voorbij gaan. Maar dat je nou mag smeken vanmorgen, Heere, mag ik nou die geest hebben die ook in Caleb was. Dat u het nou in mijn eigen hart leggen mag, dat ware zaligmakende geloof. O, dan zien wij hoe dat de Heere het wel brengt in de beproeving. Hoe hij het ook tegen Petrus gezegd heeft. Ja, Petrus, de Satan heeft u zeer geprobeerd te ziften. O, wat hebben die 10 verspieders en kwaad gedaan. Door het werk Gods verdacht te maken. Maar Caleb lag in de voorbeden van die voorbidder. Caleb, ik heb voor je gebeden dat je er niet onder bezwijken zou, onder die geweldige druk die op je kwam. Maar ik heb je ondersteund, ik ben het fundament. O, en zo kon hij volharden, zo kon hij als een pijler staande blijven. Kerk des Heren, gij die hem vreest, laat vanmorgen toch uw blijdschap zijn, te midden van uw bestrijdingen. Dat je toch ook ziet dat dat niet onbekend is. Dat dat menigmaal het deel van Gods kinderen is. Dat het geloof bestreden wordt. Maar dat je nou met Caleb verlangen mag. Om wat hij ook zei, och, of ik met de Heren, de Enakskinderen mocht bestrijden. Om al die vijanden die op je afkomen, nou te mogen bestrijden in de kracht van de Heren. Om het alleen van hem te verwachten. Dat het nou mag zijn, en dat is het lied der volharding. Ik hoop in al mijn klachten. En wat zijn het er geweest in het leven van Caleb? Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. En eens als het ware of dat Caleb u het vanmorgen toeroept. Gij die in verdrukking zijt, gij die in lijden zijt, gij wier zoveel bestrijdingen ontmoeten in uw leven. Dan is het als het ware of Caleb zegt, hoop op den Heere gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. O Caleb, hij roept het ons toe. Houd vol, het is een verdrukking van 10 dagen. En God heeft het in mijn leven waargemaakt. Dat hij vervult wat hij beloofd heeft. Caleb, hij mocht Hebron erven. Caleb, hij mag ingaan in het land der rusten, omdat een andere geest in hem was Dat we daar en daaruit mogen zien. Op deze wees zondag na de Pinkstergeest. Kom en doorwaai ook mijn hof. Ontwaak gij noorderwind, ontwaak gij zuiderwind. Kom en wil ook hier zuiverend werken. Wil ook hier schenken in ons midden. De geest die ook in Caleb was. Die de Heere deed achteraan kleven. Omdat hij volhardde mij na te volgen. En dan mag het ook gelden. Die volharden zal tot het einde toe. Die zal zalig worden. Ja, dan schrijft Matthew Henry. Moeilijkheden op de weg der verlossing nemen af en verdwijnen voor een levend, werkzaam geloof in de macht en de beloften Gods. En dat was nou waar in het leven van Caleb. Zijn gelovig steunen op de Heere deden al de bergen vlak worden. En zo mocht hij met een vaste tred volgen achter de Heere en ontvangen Hebron tot een erfenis. En het heeft tot hem geklonken. Toen hij ons sliep, kom in, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Caleb, ga in de vreugde uws Heren. Amen. Samen het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Dat was het leven van Caleb. Ja, wacht. Verlaat u op den Heeren. Zo hij er niet geloofd had in dit leven. Heeren, dat u hem eruit en door zou helpen. Waar was zijn moed, zijn kracht gebleven? Hij zou vergaan zijn. Maar u hebt hem staande gegeven. Omdat een andere geest, de Pinkstergeest, in zijn hart gewerkt had. En daar zien wij nou naar uit, Heren. Kom toch met uw Heilige Geest en werk bekerend, Heren. Maak levend wat dood is. Heren, en versterk wat levend is. Want ze hebben het nodig, zoals Caleb ook, telkens weer bemoedigd te worden. Dat u een waarmaker bent van uw woord. En u hebt Caleb verschillende malen willen ondersteunen toen alles dreigde weg te vallen. Maar hij mocht volharden. Wij bidden u, Heere, geef veel van deze Kalebs in het midden van de gemeente mannen die vast mogen houden tegen alle stromingen in, tegen alles wat er van de wereld, van binnen en van buiten op hen afkomt, vasthoudend aan dat woord van u, Heere. En dan komt er wel veel op af, maar u zult geven dat ze mogen volharden en zullen beërven, ontvangen, de vervulling van de beloften. U is beloofd een hemels Kanaan en ze zullen erven, Heere. Ook al gaat het dwars door de mogelijkheden heen, gij laat niet varen het werk dat uw hand begon. O, laten uw kinderen zo vertroost mogen zijn, dat ze moed mogen grijpen uit het leven van Caleb. Hun verlangen om zo als een Caleb te mogen staan in deze wereld. Dan gaat er nog wat van uw kerk uit, Heere. Mag het zo ook in ons midden zijn. Wij dragen u hartelijk de belijdenis, catechisanten, op. Wier namen afgelezen zijn, Heere. Wilt u ze voor hen toebereiden? Och, dat ze nu, na het luisteren van deze preek, Heere, in hun hart een verlangen gekregen hebben om zo belijdenis te mogen doen. Heere, dan is de prijs wel hoog. Dan kan het wel eens zijn dat er zoveel op afkomt, dat je dreigt om die belijdenis gestenigd te worden, Heere. Maar geef dat ze met een Caleb zo belijdenis mogen doen, wat er dan ook tegen inkomt. Het zo van u mogen verwachten. Ach, Heere, wat zal dat een gezegende dag zijn, als we zo belijdenis mogen doen. Och, dat dat het verlangen van hen mag zijn. Heere, laat de geest van Caleb in ons zijn. Uw geest, uw Pinkstergeest. Heere, dat ze daarna uit mogen zien. Ook op deze weeszondag, waarin gij het hebt beloofd. Ik zal u geen wezen laten. Nee, Heere. En daarom wilt u ook aan een belijdenis, catechisant, geven. Die geest die ook in Caleb was. Heere, zo willen wij ook hartelijk als gemeente voor hen bidden. Geef ook dat de gemeente, ook de komende week, als we heen leven naar het doen van belijdenis, deze jonge mensen hartelijk aan u de Heere opdragen. Kan niet om ons, Heere. Maar zoudt ge het willen doen tot eer en verheerlijking van uw naam, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit de 16e psalm en daarvan het 3e vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16 en daarvan het 3e vers. Is de gemeente. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.